Als het goed is, bent u vorige keer bezig geweest met de persoon van David. Het gaat eigenlijk in dit seizoen over Gods plan in 7 stappen. En die 7 stappen die worden dan eigenlijk... die vormen dan eigenlijk 7 personen tot wie God gesproken heeft. Te beginnen bij Adam. En dat ging zo verder later bij Abraham en Mozes en David. Dat had ik nog wel even vergeten eigenlijk. Ja, ik weet niet welke volgorde we genomen hebben. In ieder geval, één ding weet ik zeker. We zijn nu bij de 6e en dat is de persoon van de Heer Jezus Christus. En Hoyte die hoopt dan volgende keer nog, volgende maand nog tenslotte de 7e persoon in de Godsopenbaring te behandelen. Want die weg zijn we gevolgd eigenlijk. Hè? En dat is de apostel Paulus. God begon ooit te spreken tot Adam. En heeft hem een weg gewezen die hij moest gaan. En vervolgens heeft God gesproken tot diverse personen. Eigenlijk. Het laatste wat God heeft willen openbaren. Aangaande zijn heilsplan. Is datgene wat hij bekendgemaakt heeft aan de apostel Paulus. En die heeft daarmee het woord van God eigenlijk volgemaakt, gecompleteerd. Om het maar eens wat deftiger te zeggen. En vandaar ook dat wij die volgorde hebben gehanteerd. Komen we terecht bij de persoon van de Heer Jezus. We moeten eigenlijk ook zeggen de Heer Jezus Christus. En Christus, dat weet u, dat is een... woord dat komt uit het Grieks en dat is te vergelijken met het Hebreeuwse Messias. Mashiach, ja, Mashiach, dat is het Hebreeuwse woord voor gezalfde. En dan in het Grieks is dat Christus. Dus het betekent ook gezalfde. God heeft hem al aangewezen in het Oude Testament. En daarin is een nauwkeurig signalement te vinden van de Messias die komen zou. Laten we maar beginnen in Matteüs hoofdstuk 11. Matteüs hoofdstuk 11. We nemen de Bijbel er maar gelijk weer bij. Want dat vind ik wel mooi. Want hoewel dat signalement nog al uitvoerig is in het Oude Testament. Er wordt gesproken over de plaats waar hij geboren zou worden. En Bethlehem, Ephrata, denk maar aan Micha 5. Er wordt gesproken over de situatie van het land waarin zich dat zou bevinden ten tijde van de komst van de Messias. Namelijk dat er veel donkerheid zou zijn, duisternis enzovoort. Er wordt ook gesproken over alles wat zijn lijden betreft. Hè? Dat hij... uiteindelijk zou gaan sterven. En dat hij ten derde dagen ook weer zou opstaan uit de dood. Ja, dus ja, al die dingen die komen in het Oude Testament feitelijk al aan de orde. En daarin was de Heer Jezus ook te herkennen. Ook wat hij zou doen en wie hij in zijn openbaar optreden zou zijn enzovoort. Dat zijn allemaal zaken die komen in het Oude Testament en in allerlei profetieën al aan de orde. En daaraan konden gelovigen in die tijd hem ook herkennen. Vanzelfsprekend is dan de volgende stap dat ze hem ook zouden erkennen. Dat wil niet zeggen dat er niet een moment van twijfel kan zijn of zo. En dat is Johannes de Doper ook overkomen. En u kent Johannes de Doper wel. Dat is niet zijn achternaam, hè? Doper. Nee, hij wordt zo genoemd omdat hij niks anders deed dan dopen eigenlijk. Hè? De hele dag bij de Jordaan. En daarom wordt hij zo genoemd. Maar Johannes is een zoon van Zacharias. Is dus eigenlijk familie ook van de Heer Jezus. Johannes is ook de voorloper, de wegbereider eigenlijk. Ook hij werd eigenlijk al aangekondigd in het Oude Testament in de profetie van Jesaja. En Johannes de Doper, die heeft toch wel heel wat meegemaakt. En hij is op een gegeven moment ook in de gevangenis terechtgekomen. Er staat in hoofdstuk 11 van Matthäus, vers 2. Toen Johannes in de gevangenis over de werken van Christus gehoord had, stuurde hij twee van zijn discipelen. En zei tegen hem: bent u het die komen zou, of verwachten wij een ander? Of moeten wij een ander verwachten? En dan vind ik het mooi zoals de Heer Jezus dan antwoordt. De Heer Jezus zegt namelijk niet: ja, ik ben het. Nee, hij zegt, Jezus antwoordde en zei tegen hen: ga heen en bericht Johannes wat u hoort en ziet. Dus ga maar terug naar Johannes in de gevangenis en vertel hem gewoon maar wat je hoort en wat je ziet. Namelijk, blinden worden ziende en kreupelen kunnen lopen. Melaatsen worden gereinigd en doven kunnen horen. Doden worden opgewekt en aan armen wordt het evangelie verkondigd. Nou, dat zijn maar een paar citaten die genomen zijn uit het boek Jesaja. Op verschillende plaatsen in het boek Jesaja, hoofdstuk 29, hoofdstuk 35 onder andere. En later ook hoofdstuk 61. Enfin. Dus door die profetie van Jesaja heen komen dit soort uitspraken naar voren. En Johannes de Doper die kende het Oude Testament, althans zo noemen wij dat nu het Oude Testament, zo noemde hij dat natuurlijk niet in zijn dagen. En voor hem waren het de schriften, zeg maar, hè, of het waren eigenlijk de Torah, hè. Dat zijn de vijf Bijbelboeken van Mozes en het waren de psalmen en het waren de profeten. Weet je wel, en dat was de bron waaruit Johannes kon putten en allen die in die tijd leefden. Want de Bijbel was natuurlijk nog niet compleet zoals wij hem vandaag hebben. De brieven van en de evangelie van het Nieuwe Testament waren in zijn dagen nog niet geschreven. Dus hij moest afgaan op datgene wat er in de schriften stond over de Heer Jezus Christus. En die schriften die getuigen van hem. En dat moest voor Johannes genoeg zijn om inderdaad bij zichzelf te zeggen dan in de gevangenis: oh ja, dat hebben jullie gehoord en dat hebben jullie gezien. Nou, dan weet ik het zeker, dan is hij inderdaad de beloofde Messias. Dat dacht ik al, maar zullen wij dat ook wel eens hebben, hè? Denk je soms, wat moet je toch even zeker weten? En zo was het bij Johannes ook. En dat vind ik wel prachtig mooi eigenlijk hoe dat dan hier op deze manier hij ook antwoord ontvangt. Maar de Heer Jezus zegt er nog iets achteraan in vers 6. En zalig is hij die aan mij geen aanstoot neemt. En dat is ook best wel een belangrijke uitspraak, want daar waren er velen in die dagen die deden dat wel. Met name de leiders van het volk. Als je het Johannes-evangelie leest, dan kom je voortdurend de uitdrukking de Joden met een hoofdletter tegen. En dat laat in de eerste plaats zien uiteraard dat het gaat om Joden in de zin van Joodse mensen die in die tijd in het land woonden en die waren hoofdzakelijk van de stam Juda. Want u weet dat in de dagen van de Heer Jezus er hoofdzakelijk mensen in het land van Israël woonden die afkomstig waren uit de stam van Juda en ook een deel uit Benjamin, twee stammen namelijk. De 10 stammen die waren ooit in Assyrische ballingschap gegaan en die zijn officieel ook nooit teruggekeerd in het land tot op heden. En dat wil niet zeggen dat er niet ook in die dagen wel eens een verdwaalde Israëliet rond kon lopen daar. Maar van die 2 stammen die zijn later in de Babylonische ballingschap terechtgekomen. En daarvan lezen wij ook in de Bijbel dat onder aanvoering van Ezra en Nehemia na de ballingschap, na die 70 jaar in Babel, er de Joden zijn teruggekeerd om Jeruzalem te herbouwen en de tempel enzovoort. En die hebben daar dan nog een tijd lang gewoond tot in de dagen van de Heer Jezus. En als dan de Heer Jezus op aarde komt, ja, dan zijn het hoofdzakelijk de Joden die daar wonen. En wat dat betreft bevindt hij zich dus echt ook te midden van zijn eigen volk. Want de Heer Jezus was ook een Jood. Namelijk uit de stam van Juda. Een ware Jood, een waarachtige Jood. En hij kwam, het evangelie van Johannes begint ook zo, hè? Hij kwam tot het zijne. En de zijnen hebben hem niet aangenomen. En in dat evangelie komen dus dikwijls die uitdrukking tegen de Joden. En dan staat dat niet alleen voor mensen dus uit die 2 stammen, zeg maar, die daar woonden. Maar Het is ook een uitdrukking die je heel specifiek ook bepaalt bij de Joodse leidslieden. De Joden die ook het voor het zeggen hadden in die tijd. De elite in die dagen van het Joodse volk, zal ik maar zeggen. Degene die ook behoorden tot de Joodse raad. Oftewel het Sanhedrin. En het Sanhedrin, dat was een raad die bestond uit 70 vooraanstaanden. En dan heb je het over priesters, schriftgeleerden, fariseeën, sadduceeën. Weet je wel, mensen uit de upper class van de samenleving in die tijd. Religieus voor het grootste deel. Maar niet allemaal. En de leiding van die club van 70 mensen was dan in handen van de hoge priester die op dat moment in functie was. En dat Sanhedrin, dat bepaalde feitelijk het godsdienstige leven in Israël. En vooral de Joodse leiders, merk je als je de evangelie doorleest, die hadden de grootste moeite met de komst van de Heer Jezus. Zij namen aanstoot aan hem. En dan vraag je af, waarom? Wij kunnen ons dat nauwelijks voorstellen, omdat de Heer Jezus ons zo dierbaar is. Laten we eerlijk zijn. Er staat in de Bijbel dat een stem uit de hemel een paar keer zegt, deze is mijn zoon, de geliefde, in wie ik mijn welbehagen heb. Nou, ik heb in de loop van de tijd ook mijn welbehagen gevonden in hem. In de Heer Jezus. Als de zoon van God. Die ik persoonlijk mag kennen als mijn heiland, als mijn verlosser, als de Heer van mijn leven. En het zijn geweldige dingen. Maar zij namen aanstoot aan hem. Alle aanvaringen waar de evangeliën over spreken, die komen hoofdzakelijk voort uit het feit dat de Joodse elite in die dagen moeite had met deze rabbi uit Nazareth. Hè? Sowieso al natuurlijk, Johannes 1, kan uit Nazareth iets goeds komen. En dan moet er ook nog een rabbi vandaan komen die ook nog heel veel volk achter zich aan krijgt. Want je vraagt je af, waarom was men dan, nam men aanstoot? Nou, dat had een paar oorzaken, denk ik, als je dat wil omschrijven. In de eerste plaats speelde de traditie daarin een grote rol. Daar hebben wij in Nederland helemaal geen last van. Maar toen, in die tijd, was dat wel zo. Dat was een Joodse traditie. Dat was de overlevering der vaderen. Hè? En daar putte men uit als het ging om de bepalingen voor Joodse mensen in hun handel en wandel en zo. En die traditie, die is na verloop van tijd, hè, dat gaat dan, het praat je over een situatie van eeuwenlang natuurlijk, is die wet en evangelie geworden voor de Joden in die dagen. En de Heer Jezus, die deed soms dingen of die zei dingen, dat schoot hen volledig in het verkeerde keelgat, want dat was niet in overeenstemming met de leer der vaderen, volgens hun. En dan was er weer een botsing, hè. En daar kwam ook nog bij, dat lees je ook verschillende keren in de evangeliën, dat er wetgeleerden of schriftgeleerden naar hem toe kwamen en er staat erbij in onze Bijbel om hem te verzoeken. Dat getuigt natuurlijk van een gezindheid, daar word je niet vrolijk van. Dus er was al a priori een afkeer eigenlijk van die rabbi en het enige waar ze, ik zeg even in het algemeen, ik generaliseer natuurlijk, want er waren ook goede uitzonderingen, hè. Wie van u krijgt amen? Hij hoeft niet te zeggen. Een heleboel in ieder geval. Volgende week komt hij weer uit en er staat een heel artikel in over Nicodemus. Ja, dat was ook zo'n vooraanstaande Jood. He? Ik vond het mooi om dat artikel te schrijven. Het is ook een soort belijdenis van mezelf, moet ik eerlijk zeggen. Want ik heb die man nooit zo hoog gehad. Ik weet niet hoe het jullie vergaat. Ja, een beetje sneaky zo s'nachts naar de Heer Jezus en zo, weet je wel, allemaal dat soort dingen. Nee. Maar ik heb ontdekt in de Bijbel dat er toch een ander verhaal ook mogelijk is. Hè? U moet het zelf maar lezen. Dus uitzonderingen waren er ook in die tijd. Ik generaliseer, in het algemeen gesproken verzette men zich eigenlijk tegen deze rabbi en tegen wat hij te zeggen had. Andere kant, was het ook weer bijzonder wat hij allemaal zei en zo. En snapten ze er soms ook helemaal niks van. Je krijgt er ook de indruk dat er wel degelijk ook mensen waren die donders goed, om het maar even op z'n Fries te zeggen, wisten wie de Heer Jezus was. maar hem gewoon niet wilden erkennen. Waardoor er ook weer een stuk vijandschap ontstond. Kortom, het is ontzettend boeiend eigenlijk om dat leven van de Heer Jezus, dat openbare optreden van de Heer Jezus, want dat is beschreven in die vier evangeliën die wij hebben, Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, om dat door te lezen en te bekijken en te zien hoe eigenlijk ja, dat in die dagen allemaal speelde. Dat is heel interessant, boeiend is dat. Dat is één, traditie. Hè? En ik denk dat er ook wel een stuk angst bij kwam. Hè? Dat ligt natuurlijk een beetje in het verlengde. Want ja, je zal toch jaren en jaren gewend geweest zijn om het zo te doen. En dan komt er iemand anders die zegt van ja, maar het is toch beter dat je het zo doet. Altijd maar geneigd bent geweest om naar links te gaan. Dan komt er iemand, joh, het is veel beter om naar rechts te gaan. Ja, maar dat hebben we nooit zo gedaan. Of dat hebben we nooit zo gehoord. Of, en dan gaat het maar zo door. Er is ook een beetje angst om datgene wat misschien vertrouwd is, en wij mensen hebben daar allemaal last van, omdat wat ons vertrouwd is, wat ons dierbaar is, wat heel dicht bij ons is, om dat los te laten. En als je het eenmaal ontdekt voor jezelf, als je het eenmaal dat geheim ontdekt, dat loslaten, lang niet altijd negatief hoeft te zijn, maar dat dat heel positief kan zijn, omdat er dan ook ruimte komt om weer iets anders toe te laten. Ja, en tenslotte, maar in ieder geval nog een aspect wat natuurlijk ook heel belangrijk is en meespeelt. Dat is dat er ook een grote misleiding was van de Satan, van de tegenstander. Die deed natuurlijk zijn verderfelijke werk. En gebruikte ook mensen in die dagen ook als instrument om ja, het volk te misleiden. Om allerlei verhalen over de Heer Jezus, zeg maar, de wereld in te zenden enzovoort. Kortom, om hem tekort te doen. En dat heeft ook niet meegeholpen. Maar wat me wel opvalt als ik het evangelie zo lees, dat is dat de Heer Jezus onder het gewone volk, zal ik maar zeggen, ja, toch wel een bepaalde populariteit had. Ook door de wonderen en de tekenen die hij verrichtte uiteraard. Dat sprak allemaal tot de verbeelding. En het waren ook hele bijzondere dingen die er gebeurden in die tijd. Maar goed, ook van dat volk hoor, waren er velen die eigenlijk ja, ook naar de Heer Jezus toe gingen om daar ergens een eigen gewin uit te slaan, om daar voordeel uit te halen voor zichzelf. Hetgeen natuurlijk ook weer niet de bedoeling was. Maar de Heer Jezus die kwam met al die mensen ook wel klaar in die dagen, weet je wel. Hij gaf hen ook wel antwoord en hij wees hen ook de weg. En dat had allemaal, dat concentreerde zich allemaal op zijn persoon. De Heer Jezus is gekomen in die dagen, de Messias van God, volledig in overeenstemming met Gods plan. En hij kwam dus ook op de juiste tijd. Want in dat plan van God heeft alles zijn tijd. En alle tijden die in Gods hand zijn, dat zijn juiste tijden. En in de Bijbel leren wij daar het een en ander van. Ik moest denken ook aan Genesis 3 vers 15, weet je wel, die tekst waar God zegt dat het zaad van de vrouw, Eva in dit geval, uiteindelijk de levende zou voortbrengen. Levende met een hoofdletter. En degene in wie en door wie het leven ook zichtbaar zou worden. En nou ja, goed, uiteindelijk wordt die belofte ook vervuld in de maagd Maria. En zij krijgt te horen van de engel in Lucas 1 vers 35... De Heilige Geest zal over u komen en de kracht van de Allerhoogste zal u overschaduwen. Daarom zal ook het Heilige dat verwekt wordt, Zoon van God genoemd worden. Wat moet dat ook bijzonder geweest zijn voor die maag Maria, hè, die jongvrouw zeg maar, uit Nazareth om zo'n bericht te ontvangen. Is dat niet te geloven? Dan ben je een jonge meid, je staat nog voor het leven zeg maar, je hebt een relatie met ene Jozef. Een timmerman, hè? En dan krijg je zo'n bezoek van een engel, Gabriel. De sterke held van God, Gabriel. God, de sterke held, betekent die naam. En dan komt hij op bezoek en dan zegt hij dat zij zwanger zal worden en een zoon zal baren. Ze raakt in totale verwarring ook natuurlijk. En Jozef met haar, want ja, zij waren nog niet getrouwd enzovoort. En hadden ook geen gemeenschap. En hoe moet dat dan en zo? En dan legt de engel, die legt dat ook uit. En dan vind ik zo prachtig als je dat gedeelte leest daar in Lucas 1. Dat Maria als het ware, hè, en daar zie je ook weer het geloofsaspect ook naar voren komen. En dat het een gelovige vrouw was. Dan legt ze als het ware haar handen in Gods hand. En dan zegt ze, zie uw dienstmaagd, mij geschieden naar uw woord. Weet je wel, en daar getuigt ze eigenlijk van haar geloof. Ze begrijpt het allemaal niet. Hè, het gaat haar verstand gewoon te boven. Ze snapt er allemaal niks van. Maar ze aanvaardt wel dat het een boodschap van God is. En ze weet ook heel zeker dat als God iets zegt, dan gebeurt het ook. En dat zijn rijke lessen die je in de Bijbel tegenkomt, die je ook voor jezelf mee mag nemen. En die ook voor jezelf rijke lessen kunnen zijn. He, hoe lees je de Bijbel? Ja, wat is de Bijbel? De Bijbel is het woord van God, dat geloven wij. Maar dat betekent ook op het moment dat je vaststelt dat de Bijbel het woord van God is, en dat je ook gelooft in de autoriteit van de schrift. Dat je a priori er ook van uitgaat, en dat is misschien wel een van de belangrijkste elementen om de Bijbel te lezen, de Bijbel te bestuderen, dat je er van tevoren van uitgaat dat wat er staat ook waar is. De waarheid. God is de waarheid en zijn woord is de waarheid. En op het moment dat je dat erkent, ja, wordt eigenlijk de grond rijp gemaakt om vrucht te kunnen dragen voor hem. Namelijk om datgene wat in het woord staat ook tot je te nemen. Dat wil niet zeggen dat je alles wat je leest, dat je dat allemaal begrijpt met je verstand. Ja, dan kunnen er vele vragen zijn. Maar het is een houding, een gezindheid die je inneemt ten opzichte van het woord dat God gesproken heeft. En ik denk, we kunnen allemaal een voorbeeld nemen aan Maria. En gewoon zeggen, Heer, uw dienstmaagd, uw dienstknecht, hè, uw kind, mij geschieden naar uw woord. Zoals u het zegt, zo is het en zo zal het zijn. Hè, en daar hebben we één woordje voor. En dat is het woord amen. Amen, zo is het. Zo zal het zijn. Dus op de juiste tijd kwam de Messias in de wereld. Moet je toch nagaan, hè, dat zo'n 4000 jaar nadat God die woorden tot Eva gesproken had, over het zaad van de vrouw, dat ook de kop van de slang zou vermorzelen enzovoort, hè, heeft God zijn belofte vervuld. 4000 jaar, dit is wat? Ja, God kijkt niet op 1000 jaar. Hè? Voor ons is dat een immense tijd natuurlijk. Maar ja, wat betekent dat voor een God die het heden kent en de toekomst overziet? He, die de altijd aanwezige is, de ik ben, onvoorstelbaar. En daar blijkt ook weer uit dat God getrouw is en dat zijn plannen niet falen. Galaten 4 zegt Paulus, in het vierde vers, ga ook niet op zoek hoor, ik citeer het even voor u. Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God zijn zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet, om hen die onder de wet waren vrij te kopen. He, toen de volheid van de tijd gekomen was. Dat wil zeggen, toen het juiste moment was aangebroken, in overeenstemming met zijn plan, op dat moment zond God zijn zoon uit. Want ja, aan de ene kant lezen wij in het evangelie dat hij geboren is uit de maagd Maria. He, en dat maakt hem ook tot een unieke persoonlijkheid, verwekt door de geest van God. En anderzijds is hij ook de zoon van God, is hij ook de Heere uit de hemel. Zoals hij dat zelf ook zegt in het evangelie. He, de Heer Jezus Christus is een unieke persoon, waarvan er geen tweede in de wereld heeft rondgelopen en ook nooit zal rondlopen. He, hij is namelijk de zoon des mensen en hij is tegelijkertijd ook de zoon van God. En later schrijft de apostel ook, Paulus aan Timotheus, van er is één God en er is één middelaar tussen God en mensen, namelijk de mens Christus, Jezus. En hij kon eigenlijk ook alleen maar die plaats van dat middelaarschap op volmaakte wijze innemen. Ja, om de persoon die hij was. Want hij wandelde in deze wereld, hij was in de wereld en later lezen we in 2 Korinthe 5, hem die geen zonde gekend heeft. Nee, dat kon het niet, want hij was niet geboren uit de wil van het vlees, zal ik maar zeggen. Maar hij is uit God geboren, hè, door de geest verwekt. Hem die geen zonde gekend heeft, heeft God voor ons tot zonde gemaakt. En zijn bediening op de aarde stond dan ook voor het grootste deel in dat teken. Daarom ontving hij ook de naam Jezus. Hè? Er zijn heel wat oudere paren, als die op een gegeven moment merken dat de vrouw zwanger is. Hè? Ja, eigenlijk zijn ze allebei zwanger, alleen bij de een zie je het dan meer. En een kind wordt verwacht, dan gaan ze natuurlijk naastig op zoek. Tegenwoordig van ja, hoe moet die heten? Hè? Kijk, vroeger was het heel makkelijk. Als je vader Jan heette, dan heette jouw zoon ook weer Jan. Snap je wel? En die zoon heette weer Piet, omdat jij Piet heette. Hè? En zo ging dat maar door. Maar tegenwoordig is dat heel anders, hè? Ik denk dat er heel wat jonge lui zijn die als ze merken dat het zwanger is, dan gaan ze gelijk achter de computer zitten. Dan gaan ze googlen op namen. Hè? En er zijn zelfs op internet ook allerlei sites waar de populairste namen ook op staan en zo, weet je wel. Want het, ja, goed. Nou, zo werkt dat tegenwoordig. Jozef en Maria hoefden daar helemaal niet over na te denken. He, want zowel aan Jozef als aan Maria werd gezegd dat het kind dat geboren zou worden de naam Jezus moest ontvangen. Waarom? Want hij is het die zijn volk van de zonden zal verlossen. En Jezus, hè, dat komt van het Hebreeuwse Jehoshua, hè, van het werkwoord, van het woord Yeshua, en dat betekent redden, redding, en Jehoshua betekent de Heere, Yahweh, is redding, Yahweh red. En dat betekent de naam, Jezus. En ook dat is weer zo bijzonder dat hij die naam krijgt, omdat namelijk in het Oude Testament veelvuldig, met name in de profetieën, Jesaja bijvoorbeeld, gezegd wordt dat de Heere met hoofdletters, en dat is dan altijd de vertaling van die vier letters, hè? J-H-W-H, hè? Yahweh, zeggen wij dan. De Heere is uw verlosser. Ik ben de Heere, ik ben uw verlosser. En dus in het Oude Testament, daar staat dat de Heere de verlosser zou zijn van Israël. Want daar concentreert het zich over het algemeen op. En als dan de tijd gekomen is om tot die verlossing over te gaan, dan zendt God zijn zoon uit en zorgt ervoor dat hij de naam Jezus ontvangt. Wat betekent de Heere redt. En daarmee gingen dus ook die oud-testamentische profetieën over de verlossing feitelijk in vervulling. En zo zijn er tal van profetieën in het Oude Testament die in vervulling gegaan zijn bij de komst van de Heer Jezus destijds. Paulus zegt in Galaten 4, hij is geboren uit een vrouw. Nou, dat brengt je eigenlijk helemaal terug naar die vrouw, die eerste vrouw, hè, Eva, het zaad van de vrouw enzovoort. Het nageslacht van de vrouw betekent dat dan natuurlijk. En er staat ook bij, geboren onder de wet. Om hen die onder de wet zijn, vrij te kopen. En dat wil zeggen dat hij geboren is in het tijdperk dat de wet functioneerde over Israël. Soms zeggen we ook wel eens, hij kwam eigenlijk in de tijd van de bedeling van de wet. Alleen die uitdrukking bedeling van de wet komt nergens in de schrift voor. Dus ja, daar ben ik altijd een beetje voorzichtig mee. Maar het is wel te zien als een huishouding, feitelijk, waarin Israël leefde. Die is begonnen destijds bij de verlossing uit Egypte. Toen God Israël in de woestijn gebracht heeft en met hen een verbond gesloten heeft. En dat volk tot een apart volk gemaakt heeft, geheiligd heeft voor zichzelf. En later ook in het land gebracht heeft. En dat maakt dat Israël leefde in de huishouding van de wet. De regelgeving binnen die huishouding werd bepaald door alles wat er in de wet geschreven stond. En die wet was niet alleen maar een verbond met het volk, maar het was tegelijkertijd ook een soort van een grondwet. Met allerlei artikelen en bepalingen hoe Israël in het land zich zou moeten gedragen als het zegen van God wilde ontvangen. Het bepaalde ook allerlei zaken met betrekking tot het economische verkeer, de handel en de wandel, sociaal, maatschappelijke verkeer, hoe ga je met elkaar om en als iemand nou een overtreding heeft gemaakt, ja, hoe ga je hem dan berechten enzovoort. De Heere God had het allemaal picobello voor Israël geregeld. Als je dat goed gaat bestuderen, dan sta je er ook weer versteld van. Je Israëlieten hoefden zelf eigenlijk helemaal niks te bedenken. God had alles voor ze bedacht. Maar de uitdaging voor Israël was wel om ook te wandelen in de inzettingen die de Heere hen gegeven had. Nou ja, ik begon vanavond al met te zeggen dat is dan wel een beetje misgegaan. Want Op een gegeven moment ontwikkelde zich een hele traditie eigenlijk naast datgene wat God gezegd had. En soms was het een vermenging. Hè? Maar ja, weet je, als het niet wit meer is en het is niet zwart meer, dan wordt het grijs. En dan is het allemaal niet zo goed met elkaar te houden. Maar officieel kwam de Heer Jezus nog altijd in de tijd dat die wet, die huishouding van de wet nog geldig was. Die God destijds door Mozes had ingesteld voor het volk van Israël. En die wet is enerzijds te zien als een morele standaard. Hè, waarin Gods heiligheid en Gods gerechtigheid openbaar werd. En aan de andere kant is die wet ook een prediking van Gods liefde en genade. Namelijk door de voorziening van de offeranden. Hè. Enerzijds eiste God van Israël om op een bepaalde manier te wandelen. Maar ja, hij kende natuurlijk het Joodse volk ook wel, de Israëlieten ook wel. Dat waren mensen, net als u en ik, met al hun zwakheden. Het waren ook zondaren, hè, zijn ook als zondaar geboren, hebben ook gezondigd in hun leven. Hè, waren heel gemakkelijk ook tot zonde, zoals elk mens is eigenlijk. Dat wist God en daarom had hij ook die hele ceremoniële wetgeving voorgeschreven, dat voor elke overtreding was er een offer beschikbaar. En dan als een Israëliet gezondigd had, dan kon hij een offer brengen, of laten brengen door de priester. En dan werd die zonde eigenlijk bedekt door het bloed van de offerdieren. Hè? En dat was een voorziening die kennelijk noodzakelijk was. Ik denk, ja, als het niet noodzakelijk was, zou de Heer het niet gedaan hebben. Want onlangs was er nog een broeder die bepaalde ons daarbij. Over hoeveel offers er eigenlijk door al die jaren wel gebracht zijn. Hè? Dat denken wij ook nooit bij na eigenlijk. Althans, over het algemeen niet. Maar dat is echt onvoorstelbaar. Ja, hij zet er voor ons een paar getalletjes op een rij die je dan in de Bijbel tegenkomt. Mensen nog en toe. Hè? En dan voor al die offeranden gold. Ja, dat ze wel een bedekking konden zijn voor de zonden. Hè? Dat God het bloed ziet in plaats van de zonden. En het bloed spreekt van de verzoening. Maar dat ze nooit die zonden zouden kunnen wegnemen. Dat is ook wat de Hebreeënbrief later ook zegt. Hè? Want het bloed van bokken en stieren kan de zonden niet wegnemen. Er was dus, en dat wordt in het Oude Testament dus ook al soort van duidelijk. Er was dus een offer nodig. Dat boven al die dierlijke offers zou uitgaan. Een volmaakt offer. Maar ja, dat kon natuurlijk nooit gebracht worden door een onvolmaakt mens of iets dergelijks. Of iets van deze schepping. He, want heel die schepping bevindt zich in de sfeer van de onvolmaaktheid. De ene onvolmaakte kan voor de andere onvolmaakte niet zorgen dat die volmaakt wordt. Dat is nou helemaal onmogelijk. Dus er moest een bijzonder offer gebracht worden. En dat is ook weer zo prachtig. Diezelfde Johannes de Doper. Johannes 1 kun je dat lezen. Als hij met zijn discipelen daar is in het land. En hij ziet dan op een gegeven moment de Heer Jezus aankomen. Dan wijst hij ook op hem. En dan zegt hij. Zie het lam van God dat de zonde der wereld wegneemt. Ja, en dat is maar weer zo'n mededeling. Hè? Wegneemt. En later schrijft Johannes de evangelist in zijn brief. Dat het bloed van Jezus, zijn zoon, ons reinigt van alle zonden. Alleen zijn kostbaar bloed, het kostbare bloed van het lam, had die kracht tot reiniging en tot heiliging. Als het gaat om de zonden van deze wereld en ook voor Israël. En de wet is daarom ook een getuigenis van Gods genade en Gods liefde. Die uiteindelijk in Christus ook ten volle geopenbaard is. En de wet is daarom ook een getuigenis van Gods genade en van zijn gerechtigheid die openbaar geworden is in de Heer Jezus Christus. Hè. Ik verwijs u daarvoor naar Romeinen hoofdstuk 3, waarin de apostel Paulus dat prachtig mooi aangeeft. Hè. Allen hebben gezondigd, zegt hij. Allen. Niemand uitgezonderd. En die moeten de heerlijkheid van God missen. Maar hij zegt er gelijk bij. En die allen, hè, die worden dus Joden en Heiden, en die allen die worden om niet gerechtvaardigd uit zijn genade. He, en op grond waarvan dan? Nou, leert de Bijbel in Romeinen 3. Allemaal op grond van het geloof van Christus. Ja. Het geloof van Christus. De gehoorzaamheid van Christus. He, en Paulus zegt dat zo mooi in Filippenzen 2, hè, dat hij gehoorzaam, hij heeft zich vernederd, heeft de gestalte van een dienstknecht aangenomen enzovoort. En hij is aan de mensen gelijk geworden, zegt Paulus in Filippenzen 2. En in zijn uiterlijk als mens bevonden, heeft hij zich weer vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood, ja, de dood van het kruis. Hè, en die gehoorzaamheid, die trouw, dat geloof, die overgave, tot in de dood aan toe, is feitelijk de grondslag van Gods gerechtigheid. En op grond van dat geloof, of je kunt het ook anders zeggen, op grond van dat volbrachte werk. Hè, want dat zijn een van de laatste woorden die de Heer Jezus heeft uitgesproken destijds toen hij aan het kruis van Golgotha daar hing. Dat hij zei, het is volbracht. Hè, en hij heeft het werk volbracht. Namelijk datgene wat u en ik, wij nooit zouden kunnen volbrengen. En wij mogen rusten in dat volbrachte werk. Ik ga even naar Johannes 1 toe, met u. Waarin een paar woorden eigenlijk ook staat wat ik zo even wat uitvoeriger heb gezegd. Johannes 1, daar staat namelijk. In vers 14. In vers 14 van Johannes 1. En het woord is vlees geworden, staat er. En het heeft onder ons gewoond. Johannes 1 vers 14. En wij hebben zijn heerlijkheid gezien. Een heerlijkheid als van de enige geborene van de Vader. Vol van genade en waarheid. Johannes getuigt van hem en heeft geroepen. Hij was het van wie ik zei. Hij die na mij komt is voor mij geworden. Of geweest, want hij was er eerder dan ik. En daarmee, alleen met zo'n zin al, wordt het bijzondere van de persoon van de Heer Jezus aangetoond natuurlijk. He, want hij was er al voordat ik er was, zegt Johannes. Terwijl hij na mij gekomen is. He. En uit zijn volheid, staat er, hebben wij allen ontvangen, en wel genade op genade. En dan moet ik even iets erbij zeggen, want letterlijk staat er eigenlijk genade in plaats van genade. Dat woord anti wordt hier gebruikt in de grondtekst, anti. Genade in plaats van genade. Dus de ene genade komt in de plaats van de andere genade. En het wordt ook verklaard, want er staat namelijk iets achter in vers 17. Want, dus waarom zegt de schrijver dit nou zo? Want, en nou komt de reden, de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid, of de waarachtige genade, is door Jezus Christus gekomen. He, dus hij plaatst als het ware de wet tegenover die waarachtige genade die door Jezus Christus gekomen is. He, dus die ene vorm van genade die in de wet openbaar werd, en ik heb u net aangegeven hoe dat kan, namelijk door die ceremoniële kant van de wet, he, door die offeranden, allemaal genade van God. He, dat hij dat allemaal gaf ter wille van de Israëlieten, hun zwakheden enzovoort. Zodat hij kon vergeven op grond van het bloed dat de zonde bedekte. Die genade is verwisseld voor de waarachtige genade die door Jezus Christus gekomen is. En dat is de genade die je bepaalt, niet bij de bedekking van zonden door het bloed, maar bij het wegnemen van de zonde door het bloed. Nou, dat is een groot verschil, hè? Ja, dat is een heel groot verschil. En zo is er dus de ene genade in plaats van de andere genade gekomen. En nou ja, goed, de Heer Jezus die is de verlosser, hè? De gezalfde. En dat woord gezalfde, dat betekent dan eigenlijk de aangewezen persoon. Een gezalfde persoon is een aangewezen persoon. He, er werden ook personen gezalfd. Bijvoorbeeld ten behoeve van een ambt. Ja, zo noem ik dat dan maar even. He, de hoge priester, he, de priesters. En koning, he, David is gezalfd destijds, weet je nog. Toen hij geroepen werd tot het koninklijk ambt. Dat zal vorige keer wel voorbij gekomen zijn. Dat Samuel naar het huis van Isaï ging. En dat hij gestuurd werd om David te zalven tot koning. En David was dus ook een gezalfde des Heren. Een aangewezen persoon. En David is tegelijkertijd natuurlijk een geweldig type van Christus. En nou, wat de Heer Jezus betreft, is hij de gezalfde. En dat heeft natuurlijk een woord wat in ieder geval betrekking ook heeft op het feit dat hij de priester is en de koning is. He, priester namelijk naar de ordening van Melchizedek, weet je nog? He, een priesterschap dat dus niet behoort bij het oude verbond, maar bij het nieuwe verbond. Het oude verbond was het priesterschap van Aaron. He, en dat was van voorbijgaande aard. He, dat functioneerde ook alleen maar ten opzichte van Israël als volk. En daarnaast had je ook nog het koningschap dat God ingesteld had voor Israël. He, de priesters die kwamen uit de stam van Levi. En met name uit het geslacht van Aaron. Zo had God het allemaal bepaald, hè? Zo iemand die van, oh, de priesters zijn, dat lijkt me wel een leuk baantje, weet je wat, dat ga ik ook maar doen. Nee, dat kon niet. Je moest dan bepaalde dingen, voorwaarden beantwoorden. En zo had God ook bepaald dat de stam van Juda de stam was die de koningen zou leveren. Waar de koningen uit zouden voortkomen. He, dus twee stammen onder Israël die een bepaalde taak hadden, ook met de levering van de priesters en de koningen. En nou ja, de Heer Jezus die was ook toen hij geboren werd een koninklijk kind. Door de Vader bemind. Ja. En nou, dat hebben in ieder geval de wijzen uit het oosten ook geweten. Weet je nog? Dat die op een gegeven moment naar Jeruzalem toe komen en dan de vraag stellen, waar is de koning der Joden die geboren is? Want wij hebben zijn ster gezien in het oosten. En ze wisten dat er een koning der Joden geboren. Hij is dus al geboren als koning. Hij was een koninklijk kind. Hij was kroonpretendent in het huis van David. Want dat is het koningshuis dat bij Israël hoort. En dat allemaal in het kader van het plan van God. Nou, zijn eerste komst, hè, dus nu bijna 2000 jaar geleden, stond vooral in het teken van Gods handelen met Israël. Hè, als we waren net in Matteüs 11, we gaan nu even naar Matteüs 15 toe. Matteüs 15. Ja, weet je, er is natuurlijk ontzettend veel te zeggen over dit onderwerp, dat snap u zelf ook wel, dus ik moet even een beetje een selectie maken, hè. Maar de Heer Jezus heeft dus eigenlijk net als die andere personen die in deze Bijbelstudies aan de orde komen en gekomen zijn, ook een plaats, zeg maar, in dat zeven stappenplan van God. Hè. Hij heeft ook heel duidelijk een bediening uitgeoefend toen hij hier op aarde was. En die bediening die stond met name in het teken van Gods handelen met Israël. Er staat in Matteüs 15, in het 24ste vers. Daar staat, hij antwoordde en zei, ik ben alleen maar gezonden naar de schapen, verloren schapen van het huis van Israël. En daarmee moet je dus heel duidelijk ook vaststellen dat de bediening van de Heer Jezus op aarde, als mens, als degene die uit de stam van Juda is voortgekomen, met name ook gericht was op het handelen van God met Israël. En als je de evangelie doorleest, dan kom je eigenlijk ook wel tot die ontdekking. Want dan zul je zien dat er enorm veel ook in het verlengde van die oud-testamentische schriften, van die oud-testamentische profetieën ligt. En in Johannes 5, daar zegt de Heer Jezus op een gegeven moment tegen de fariseeën van, ja, gij onderzoekt de schriften. En u meent daarin het eeuwig leven te hebben. En deze zijn het welke van mij getuigen. De schriften getuigen van hem. En toch wilt u niet tot mij komen en leven hebben. Kijk, dat was nou juist het manco. He? Want ook de fariseeën wisten wel dat er getuigd werd van de Messias. We hadden net even voor die wijzen uit het oosten. Nou, die hadden zijn ster gezien en dan komen ze daar in Jeruzalem. En ja, dan weten ze niet precies waar ze naartoe moeten om die koning te zoeken en hulde te bieden en geschenken aan te bieden enzovoort. He? Hun hart was er vol van om die koning te ontmoeten, maar ze wisten niet waar die was. En rondvragen enzovoort. En dan uiteindelijk komen we bij de fariseeën terecht. Ja, waar is dit? Nou, ja, in Bethlehem, want. En dan citeren ze de profetie van Micha. Ze wisten het wel. Alleen ze wilden niet tot hem komen. En dat is het manco dat de Heer Jezus dan ook aangeeft in Johannes 5. De schriften getuigen van mij. En dat is zo belangrijk. Ook als het gaat om de Bijbel, om het woord van God. He, dat God niet op zoek is naar mensen die de Bijbel uit hun hoofd kennen. Maar dat hij vooral op zoek is naar mensen die zijn zoon willen erkennen en aanvaarden als hun verlosser en heer. Want daarin wordt God verheerlijkt. En omdat dat zo is, omdat die bediening vooral ook in het kader staat van Gods handelen met Israël, betekent dat ook dat de bediening van de Heer Jezus destijds op aarde ook staat in het kader van het koninkrijk. Ja, want dat koninkrijk, waar ook in het Oude Testament veelvuldig over gesproken wordt, die heerschappij uit de hemel die op aarde geopenbaard moet worden, daarin speelt Israël als volk de hoofdrol. Israël is het koningsvolk. En tegelijkertijd ook het priestervolk. Dat is waar we in het verleden al mee bezig geweest zijn in Exodus 19. Dat is de bestemming die God aan het volk gegeven heeft, waartoe hij hen geheiligd heeft, namelijk om een koninkrijk van priesters te zijn, of een priesterlijk koninkrijk. En het is er ook niet voor niks dat als Johannes de Doper gaat optreden, hè, als de tijd aangebroken is dat dat moet gebeuren, dat hij naar het volk van Israël toe gaat, degene die in het land waren in die tijd, en zegt: bekeert u, want het koninkrijk der hemelen is nabijgekomen. En laat u dopen en zo, want ja, dat was een voorwaarde om in te gaan in dat koninkrijk. Dat heeft te maken met die priesterlijke taak en zo. Want de priesters moesten altijd gedoopt worden, ondergedompeld in water. En zo ging dat verder. En toen de Heer Jezus eenmaal ging optreden in het openbaar. Dat is toch een hele tijd later ook weer, nadat hij geboren is. Omstreeks zijn 30ste is de Heer Jezus begonnen met zijn openbare werk, zal ik maar zeggen. Toen zei de Heer Jezus ook: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. En toen hij zijn discipelen riep, die 12, staat allemaal in het evangelie, toen stuurde hij hen ook op weg met diezelfde boodschap. Gaat en zegt en predik: bekeert u, want het koninkrijk der hemel is nabijgekomen. Dus ook dat komende koninkrijk, dat staat heel duidelijk centraal in de bediening van de Heer Jezus. En daarom, het eerste onderwijs wat de Heer Jezus gaf aan Israël, is te vinden in die bekende, weet je wel, die reden op de berg. Ja, de bergreden, Matteüs 5. Ik bedoel, maar je bent nog maar net het evangelie bezig. En de Heer Jezus is net gedoopt door Johannes in de Jordaan. Komt dan nog in de woestijn terecht, 40 dagen, komt er weer uit, aangevallen door de Satan, hè? Pareert de aanvallen van de Satan enzovoort. Dat is Matteüs 4 en dan kom je in Matteüs 5 en dan gaat de Heer Jezus op een berg en dan houdt hij een reden, beschreven in 3 hoofdstukken, 5, 6 en 7. En dat noemen wij dan de bekende bergreden. En daarin gaat het feitelijk, het is allemaal onderwijs voor het volk van Israël, gestoeld op het Oude Testament en het Oude Verbond, maar ingekleurd met de betekenis ervan voor het koninkrijk op dat moment. En vandaar dat je ook allerlei koninkrijkselementen in die bergreden terugvindt. En zelfs het Onze Vader, weet je wel, dat gebed wat de Heer Jezus hen in dat licht ook geleerd heeft, spreekt ook van dat koninkrijk. Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden, niet alleen in de hemel, maar ook op de aarde. En dan eindigt dat met: en u zij de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Weet je, nou, dat zijn allemaal elementen die hebben te maken met dat koninkrijk wat zou komen. En de discipelen, ja, die dachten ook een aantal keren, dat kom je in het evangelie tegen, dat nou het moment niet ver meer was dat het koninkrijk ook geopenbaard zou worden. Dat de Heer ook daadwerkelijk als koning zou gaan optreden. Want verlossing, dat stond voor vele Israëlieten in die tijd vooral voor de bevrijding van het juk van de vreemde overheersers. En in die tijd waren dat de Romeinen. Want Israël, met name Judea, was gewoon een provincie in dat grote rijk van de keizer in Rome. Nou ja, goed, ze hadden daar zo hun eigen ideeën over de verlossing. En ze keken telkens weer van: wanneer zou het nou gaan gebeuren? Hè? En bij verschillende gelegenheden dachten zij dat hij het koningschap ter hand zou nemen. En best logisch ook, omdat de prediking immers was, ze moesten het zelf ook zeggen, bekeer u, want het koninkrijk is nabijgekomen. Bijvoorbeeld bij die intocht van de Heer Jezus in Jeruzalem, in Lucas 19, op die ezel, weet je wel. Dat is een hele bekende geschiedenis natuurlijk. Dat hij vraagt naar een ezel en die wordt hem dan gebracht en dan gaat hij erop zitten en dan gaat hij in de richting van Jeruzalem. En dan staat erbij, je kunt het nalezen hoor, in Lucas 19, dat de discipelen meenden dat nu terstond het koninkrijk geopenbaard zou worden. Zij dachten van, nou gaat het gebeuren. Nou gaat hij op weg naar Jeruzalem. Ja. Maar het gebeurde niet. Nee, om een lang verhaal kort te maken. Zijn intocht in Jeruzalem werd feitelijk, blijkt later, zijn aftocht naar het kruis van Golgotha. En dan kun je zeggen, ja, hoe is dat dan? Is de Heer Jezus dan niet gekroond tot koning? Jawel. Maar met een doornenkroon. Met een doornenkroon. En ik geloof dat die mensen die die doornenkroon gemaakt hebben en op zijn hoofd gezet hebben, zich helemaal niet gerealiseerd hebben wat ze op dat moment eigenlijk deden. Want de doornen in de Bijbel, de doornen en de distels spreken feitelijk van, ja, van de zonde. Hè? En daartoe is de Heer Jezus gestorven. Ze hebben eigenlijk profetisch iets gedaan op dat moment. Hè? Maar ze hebben hem gekroond met een doornenkroon. En er hing ook een bordje op dat kruis. Inri, weet je nog? Inri. Dat is zeg maar even Nederlands. Jezus, de Nazareer, koning der Joden. Jezus, de Nazareener, koning der Joden. Dus het stond wel op, het stond wel zwart op wit, zal ik maar zeggen. Hè? Maar hij is gekruisigd. En gekroond met een doornenkroon. Hij is als koning over het volk feitelijk afgewezen. In de eerste plaats door de leiders, door de elite, door de gevestigde orde. In die tijd. Door het establishment. Hè? Ja, die hebben het volk misleid. En uiteindelijk komt die misleiding natuurlijk ook bij de tegenstander vandaan. Het wonderlijke, broeders en zusters, is dat je later in het boek Handelingen ook leest dat God juist door die weg tot zijn doel gekomen is en de verlossing der wereld tot stand gebracht heeft. En van de overheden en de machten enzovoort heeft niemand dat geweten. Dat die weg zou zijn, dat was een geheimenis voor ze. Maar God heeft op die manier juist in vervulling doen gaan datgene wat in de schriften ook al was verkondigd. En de afgang van de Heer Jezus, heeft menselijk gesproken, naar het kruis van Golgotha en zijn overgave in de dood, is feitelijk de toegangspoort geworden tot het nieuwe leven. Want op de derde dag is hij uit de dood opgestaan. Waardoor het nieuwe leven ook daadwerkelijk zichtbaar werd in de opstanding van de Heer Jezus Christus. Kijk, zo werkt God. Ik zeg al, daar hebben de machten en de heerlijkheden helemaal niet aan gedacht. Paulus schrijft later, als ze daaraan gedacht hadden, als ze dat geweten hadden, welke consequentie dat zou hebben, dan zouden ze de Here der heerlijkheid niet hebben gekruisigd. Nee, ze hadden wel uitgekeken. En dat is zo machtig, hè, hoe God eigenlijk, ja, werkt in het verborgene en dingen tot stand brengt, hè, waarin menselijke gedachten helemaal geen, als mensen niet aan toekomen. Datgene wat God bedacht heeft, wat in geen mensen hart is opgekomen, wat geen mens bedacht heeft, dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Let op, we hebben het over de Heer Jezus als persoon. Hè? Maar daar hoort ook inderdaad bij dat woord Christus. De Heer Jezus Christus. Alleen, Jezus is de naam van de persoon en Christus is een titel. Dat is geen naam, dat is een titel. Hè? Messias. En dat heeft vooral te maken met zijn koningschap. Laten we even naar het volgende hoofdstuk gaan in Matteüs 16. Matteüs 16. Daar staat in het 13e vers. Toen Jezus gekomen was in het gebied van Caesarea Philippi, vroeg hij aan zijn discipelen: wie zeggen de mensen dat ik de zoon des mensen ben? En ze zeiden sommigen: Johannes de Doper. En anderen Elia. En weer anderen Jeremia of een van de profeten. En zo zie je maar, 1000 mensen, 1000 meningen. En hij zei tegen hen: maar u, wie zegt u dat ik ben? Zegt hij tegen zijn discipelen. En Simon Petrus antwoordde. Ja, want ja, die was wel vaker bij de handmannetje was dat, hè? En Simon Petrus antwoordde en zei, u bent de Christus. En hier staat het lidwoord ervoor, hè? De Christus. De aangewezen persoon, zou ik maar zeggen. De Christus. De zoon van de levende God. En Jezus antwoordde en zei tegen hem, zalig bent u, Simon Barjona. Prachtig mooi. Kijk, de Heer zegt niet, zalig bent u, Petrus. Nee, Simon Barjona. En dat vind ik zo mooi. Waarom vind ik dat zo mooi? Wel omdat er twee dingen in naar voren komen. Barjona, dat betekent namelijk zoon van Jona. En Jona kennen we toch? Uit de geschiedenis. Jona, weet je wel? Die in de boot gegaan is en later in de vis terecht kwam enzovoort. En er weer uitkwam. Op de derde dag. Gebruikt wordt door de Heer Jezus ook om als typering voor zijn eigen dood en opstanding. Weet je wel? Het teken van Jona. En de Heer noemt hem hier zoon van Jona. En dan voorafgaand Simon. Simon. En Simon of Simeon, dat is een woord dat betekent horen. Horen. Later schrijft Paulus in de Romeinenbrief, het geloof is door het horen en het horen is door het woord van God. En hier stond het levende woord, te midden van zijn discipelen. En zegt hij, zalig bent u Simon Barjona, degene uit de zonen van Jona die hoort. Snap je? Prachtig. En, want vlees en bloed heb u dat niet geopenbaard, maar mijn Vader die in de hemelen is. Het is dus feitelijk een geestelijke uitspraak van de discipel hier. En ik zeg u ook dat u Petrus bent. En nou komt de naam Petrus. Petrus betekent rots. Ja, of rotssteen inderdaad. En op deze Petra zal ik mijn gemeente bouwen en de poorten van de hel zullen haar niet overweldigen. En dat woord gemeente overigens hier in Matthäus, dat heeft niet te maken met het lichaam van Christus, waar Paulus later op terechtkomt, waar het volgende keer nog over gaat waarschijnlijk. Ja, maar het gaat over degene die uit Israël zijn uiteraard. En dan staat er nog bij, in vers 19, en ik zal u de sleutels van het koninkrijk der hemelen geven. En wat u bindt op de aarde zal in de hemelen gebonden zijn. En wat u ontbindt op de aarde zal in de hemelen ontbonden zijn. He, dus de sleutels van het koninkrijk der hemelen. He, dit staat dus ook weer helemaal in dat teken van het koninkrijk der hemelen. En tenslotte staat er dan nog, en dat is merkwaardig. Toen verbood hij zijn discipelen dat zij tegen iemand zouden zeggen dat hij Jezus de Christus was. En dat gebeurt een paar keer in het evangelie, dat de Heer zegt, pas op hoor, niks zeggen, niks zeggen. En dat is bijzonder. En want enerzijds komen die titel Christus veelvuldig tegen in de evangelie, maar de Heer Jezus zegt tegen zijn discipelen, niet over praten. Laat maar zitten, houd maar voor jezelf. Lijkt me vreselijk moeilijk, want wij mensen en iets van onszelf houden, hè? Ja. Maar goed, de Heer zegt het wel. En dat is bijzonder. En ik zal niet zeggen dat ik alles begrijp, maar ik heb toch voor mezelf erover nagedacht. Een beetje het idee hoe dat kan, waarom de Heer Jezus dat zo zegt. Want die titel namelijk, de Christus, broeders en zusters, dat is een titel die feitelijk nog bekrachtigd moest worden door de opstanding van de Heer Jezus uit de dood. En dus hij werd wel zo aangeduid als de Messias die komen zou. Maar de waardigheid om die titel te dragen, ja, die had hij feitelijk nog niet. Want dat moest wachten op zijn opstanding uit de dood. CQ zijn overwinning over deze wereld en de zon. Laten we even naar Handelingen toe gaan. Maken we even een sprongetje. Handelingen 1. Dan is het leed geleden in de zin van, dan is de kruisiging, de dood en de opstanding, alles is geweest. En dan treedt de Heer Jezus nog 40 dagen lang op na zijn opstanding uit de dood, te midden van zijn discipelen. Hij is niet meer in het openbaar verschenen, zeg maar, onder de mensen in het algemeen. Maar hij verscheen wel tot zijn discipelen. En 40 dagen lang, en hij heeft, staat er in vers 3... Hij heeft zichzelf nadat hij geleden had ook levend aan hen vertoond, met veel onmiskenbare bewijzen, 40 dagen lang, waarbij hij door hen gezien werd en over de dingen sprak die het koninkrijk van God betreffen. En dus al die 40 dagen heeft de Heer Jezus met zijn discipelen omgegaan, heeft met hen gesproken en met name over het koninkrijk van God. Maar altijd het koninkrijk. En dan, dan staat er, en dat is eigenlijk ook heel, heel logisch, dat in vers 6, daar heb je het dan weer, zij dan die samengekomen waren, vroegen hem: Heere, zult u in deze tijd voor Israël het koninkrijk weer herstellen? Zou het dan nou eindelijk gaan gebeuren? Ze waren nog steeds verwachtend eigenlijk, hè? Ja, want die verlossing, dat hing voor hen samen ook met dat koningschap. Denkt u ook maar eens aan die Emmausgangers, weet je nog? Ook zo'n prachtig mooie geschiedenis in Lucas 24. Die Emmausgangers, die waren in Jeruzalem geweest, die had hele allemaal meegemaakt wat er gebeurd was. En die gaan weer terug naar Emmaus, daarom was het ook zo genoemd. En op een gegeven moment dan voegde zich iemand bij hen, zo in de wandel. En ze hebben helemaal niet in de gaten wie het is. En dan diegene die bij hen komt, hè, die merkt dat ze bedroefd zijn. En dat ze ja, misschien een beetje lopen te mokken of zo. Hè, van, je weet hoe het gaat, hè. En ze, waarom spreekt u zo onder elkaar? En waarom bent u bedroefd? Ik zeg van even mij geworden. En dan kijken ze die man aan. En dan zeggen, maar weet u dan niet wat er gebeurd is in Jeruzalem? En dat ze Jezus gekruisigd hebben enzovoort. Dat is toch. En wij dachten dat deze het was die Israël verlossen zou. En die mannen die waren helemaal van de kaart. Want ze waren hun gedroomde koning, hun verlosser, waren ze kwijt. Die was gedood, die was gestorven. En ze wisten nog helemaal niet dat hij was opgestaan. En dan spreekt de Heer Jezus zo met hen. En dan gaat hij ook de schriften uitleggen enzovoort. Die mannen die weten niet wat ze overkomt op dat moment. Hij wordt zelfs uitgenodigd om met hem mee te gaan en te eten. En dan staat er later: bij het breken van hun brood werden hun ogen geopend. En toen kwamen ze pas tot ontdekking wie het was. He? En ja, dat zijn geweldige dingen. En deze discipelen hier ook bij elkaar, die vragen: ja, Heer, gaat het dan nu gebeuren? He? Dat het koninkrijk voor Israël weer hersteld wordt. En dan zegt de Heer, hij zei tegen hen: het komt u niet toe de tijden of gelegenheden te weten die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. Maar u zult kracht ontvangen van de Heilige Geest die over u komen zal. He, dus de Heer Jezus die geeft een soort van ontwijkend antwoord. He, hij zegt eigenlijk van ja, dat komt u niet toe om die tijden en gelegenheden van dat plan van God te weten op dat moment. Maar wat je wel mag weten is dat je kracht zult ontvangen door de Heilige Geest die komt. En in Handelingen 2 is dat ook gebeurd, de uitstorting van Gods Geest. He, en dan in dat tweede hoofdstuk, daar staat nog iets merkwaardigs, want dan houdt Petrus die houdt een toespraak naar aanleiding van de uitstorting van Gods Geest. U weet, dat was ook een hele bijzondere gebeurtenis. Waarvan ook velen in Jeruzalem niet wisten wat ze ermee aan moesten eigenlijk. Maar goed, Petrus die gaat het een en ander zeggen en zo. En dan op een gegeven moment, dan zegt hij in vers 33. Nou, laat ik even vers 32 beginnen. Deze Jezus, zegt Petrus tegen die mannen van Israël, heeft God doen opstaan, waarvan wij allen getuigen zijn. Hij dan, die door de rechterhand van God verhoogd is en de belofte van de Heilige Geest ontvangen heeft van de Vader, heeft dit uitgestort wat u nu ziet en hoort. En zo verklaart Petrus eigenlijk datgene wat er op dat moment gebeurd is, de uitstorting van de Heilige Geest. David is immers niet opgevaren naar de hemelen. Maar hij zegt, David zegt, de Heere heeft gesproken tot mijn Heere, zit aan mijn rechterhand, totdat ik uw vijanden neergelegd zal hebben als een voetbank voor uw voeten. Dat is een citaat uit Psalm 110. Daar heeft David dat gezegd. En dan komt het, vers 36. Zegt Petrus, laat dan heel het huis van Israël zeker weten dat God hem tot een Heere en Christus gemaakt heeft, namelijk deze Jezus die u gekruisigd hebt. He, dus de Heer Jezus is weliswaar gekruisigd, hij is gestorven, hij is de dood ingegaan, maar God heeft hem uit de doden opgewekt. Hij is opgestaan. En doordat hij opgestaan is en de overwinnaar is over zonde en dood, is hij feitelijk ook degene die de titels Here en Christus, want Here is ook een titel, Kyrios, hè, in het Grieks, Kyrios. Weet je wel, eigenaar betekent dat, bezitter. Here en Christus, gezalfde. Hè, en ja, de Christus is dan feitelijk ook een aanwijzing voor degene die overwonnen heeft. En die zijn overwinning uiteindelijk ook zal openbaren. Nou, hij is dit nu, vandaag, in het verborgene. Hij is de Here en hij is de Christus. De gezalfde van God. Alleen hij is in het verborgene. Ja, ook het koninkrijk, want u kent de geschiedenis inmiddels wel, ook het boek Handelingen laat dat allemaal zien, is niet geopenbaard in die tijd. En vandaar dat Paulus later schrijft in Colossenzen 1, dat wij verlost zijn, dan gaat het over ons dus, hè, als leden van het lichaam van Christus, verlost uit de macht van de duisternis en overgezet in het koninkrijk van de Zoon zijner liefde. Dat is een verborgen koninkrijk. Dat is in de hemel. In het verborgen. Uw leven is met Christus verborgen in God. En het wachten is feitelijk op zijn openbaring in de toekomst. En na deze tussentijd, waar met name ook de bediening van Paulus, hè, en het woord van Paulus dat God hem toevertrouwd heeft ook belangrijk is, wordt het koninkrijk opnieuw verkondigd en geopenbaard. En dan zal het wel degelijk op aarde ook worden gevestigd. Hij vertrok vanaf de Olijfberg en hij zal ook op de Olijfberg weer terugkeren. En dan zal hij zijn koningschap vestigen over Israël in de eerste plaats, want Israël is het koningsvolk. Israël is bestemd om het hoofd der volkeren te zijn, staat er in de profetie van Jeremia. Moet je nagaan. Vandaag nog niet hoor. Maar dat is toekomst. En als de gezalfde zal hij dan zijn koningschap weer opeisen. Daarvoor gaan we even naar het laatste Bijbelboek nog, Openbaring. Openbaring hoofdstuk 11. En dan zul je zien dat de titel Christus ook in dat verband weer heel duidelijk naar voren komt. Openbaring hoofdstuk 11. Daar staat namelijk in vers 15, gaat over de zevende engel, die de bazuin blaast. U weet het boek Openbaring, hè, dat laat allerlei gezichten zien over datgene wat er in de toekomst gebeuren zal, wat te maken heeft met de dag des Heren. Johannes schrijft aan het begin, ik was in de geest in de dag des Heren, en hij heeft allerlei dingen gezien. Onder andere engelen die blazen op bazuinen, zeven engelen, en hier staat, en de zevende engel blies op de bazuin, en er klonken luide stemmen in de hemel die zeiden, de koninkrijken van de wereld zijn van onze Here en van zijn Christus geworden. En hij zal koning zijn in alle eeuwigheid. En de 24 ouderlingen die voor God op hun troon zitten, wierpen zich met hun gezicht ter aarde en aanbaden God. En ze zeiden, wij danken u Heere God, de Almachtige die is en die was en die komt, omdat u uw grote kracht ter hand genomen hebt en koning geworden bent. Dus dat, ja, we krijgen eigenlijk een soort inkijkje in wat er in de toekomst gaat gebeuren. En wat er met zoveel woorden wordt aangekondigd, hè, door het blazen van de engel op de bazuin. Nu is het moment aangebroken, hè, dat de bazuin zal klinken. En dan wordt er gezegd in de hemelen, wordt een dankwoord gesproken, hè, dat de koninkrijken van de wereld gekomen zijn aan God en zijn Christus. Zijn gezalfde. De aangewezen persoon. En in het 12e hoofdstuk, hè, daar staat dan ook nog, in hoofdstuk 12, vers 10. En dat wordt dan gezegd nadat, laat ik even vers 9 beginnen. Nou, vers 7, dat begin ik gewoon, hè. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Ja, moet je even voorstellen, hè. En al pijn in de buik van wat er in de Oekraïne gebeurt en zo. In de Krim en zo, weet je wel. Trouwens, als het moet gebeuren, dan zou ik het nu doen, hè. Ik bedoel, als Friesland onafhankelijk wil zijn, moet je het nu doen. Hè? Want de Krim heeft zich ook onafhankelijk verklaard, hè? Althans, die heeft zichzelf weer bij Rusland ondergebracht. Hè? Ik zeg niet dat er wat van terecht komt, maar goed, ze hebben het wel gezegd. Hè? Dus de hele wereld is in verwarring. Als je het wilt, moet je het niet doen. Dat hoeft voor mij niet hoor. Maar goed. Jongen, 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 je kan ook nooit. Je krijgt ook nooit dankbaarheid als je goed advies geeft. Hè? Sst, hoofdstuk 12. Toen brak er oorlog uit in de hemel, vers 7. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog. De draak is een aanduiding van Satan, hè? Tegenstand. Maar ze waren niet sterk genoeg en hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. En de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. Dus dat gaat in de toekomst nog gebeuren. He, dan zal er oorlog ontstaan in de hemelen. En dan zal de Satan en zijn engelen zullen uit de hemelen verdreven worden. En zij zullen vanuit de hemel neergeworpen worden. En ja, als je uit de hemel valt, kom je altijd op de aarde terecht. Dat ga ik nou verder niet uitleggen. Maar dat is nou eenmaal zo. He? En dan komt het vers 10. En ik hoorde een luide stem in de hemel zeggen. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. Ja, van zijn gezalfde. Want de aanklager van onze broeders, die hem dag en nacht aanklaagde voor onze God, is neergeworpen. Nu is gekomen de zaligheid. Weet je, dat is niet vandaag. Dat was ook niet gisteren of weergisteren, ook niet morgen. Maar op het moment in de toekomst dat de Satan en zijn engel uit de hemel geworpen worden, dan wordt er gezegd, nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk of het koningschap. Hè, zo wordt ook wel vertaald, maar dat is in de grondtekst gewoon hetzelfde woord. Basileia, koninkrijk of koningschap. Van onze God en de macht van zijn gezalfde. En dan zal blijken dat hij inderdaad de aangewezen persoon van God is. Hij was dat al destijds toen hij als Jezus van Nazareth op aarde was. Hij was er om de woorden van de hemelse vader bekend te maken aan zijn volk. Ik ben alleen gezonden tot de verloren schapen van het huis Israëls. He, voor hen is hij gestorven. Hij is een vloek geworden voor de wet. Want ieder die aan een hout hangt is vervloekt. En later ontdekken wij dat het heil dat hij daardoor tot stand gebracht heeft ook een bredere dimensie heeft gekregen en zich uitstrekt naar de volkeren van deze wereld. Ja, naar de hele schepping. En daarom zal in de toekomst er dit gebeuren, dat er in de hemel oorlog zal ontstaan, een strijd zal ontstaan, waardoor de tegenstander die plaats moet verlaten, op de aarde wordt neergeworpen en dan is de tijd aangebroken dat de zaligheid, de kracht en het koningschap van onze God en zijn Christus openbaar worden. En dat zijn geweldige dingen. En zo zie je eigenlijk, als je een beetje die evangelie doorgaat, hoe vanuit het Oude Testament de aankondiging van de Messias is. In de evangelie wordt de Messias gepresenteerd, hè, als de zoon van God, maar ook als de zoon des mensen, de zoon van Adam, hè, als de zoon van Abraham, als de zoon van David. Hè, met andere woorden, op alle gebieden is hij de zoon, de erfgenaam. Dus hij is de erfgenaam van de hemel als de zoon van God. Hij is de erfgenaam van de aarde als de zoon van Adam. Hij is de erfgenaam van het land als de zoon van Abraham. En hij is de erfgenaam van de troon als de zoon van David. En het wonderlijke is ook als je verder bladert in de openbaring, dan kom je uiteindelijk terecht in hoofdstuk 19. En daar zie je dan ook hem op, als de ruiter op het witte paard met zijn heerscharen zie je hem geopenbaard worden. En die ruiter op dat witte paard draagt dan 4 namen. Ja, 4 evangeliën, 4 namen. En dat accentueert zijn viervoudige erfgenaamschap. Hij is de erfgenaam, staat in Hebreeën 1, van alle dingen. En dat is zo geweldig dat hij in de toekomst inderdaad ook zo geopenbaard zal worden. En zo heeft Petrus in zijn brieven later ook gezegd van dat de geest van Christus, hè, 1 Petrus 1 vers 11, vooraf getuigenis gaf van al het lijden dat over Christus komen zou en van al de heerlijkheid daarna. He, nou, dat lijden dat is inderdaad over Christus gekomen en er zijn talloze profetieën in het Oude Testament die spreken over zijn lijden en die zijn allemaal tot in detail vervuld. Hè? Buitengewoon. En dat geeft ons een nieuw. Zeg u? Ja?
Is een deel van wat hier in Openbaring 7 en volgende versen. Is het toekomst of is dat al gebeurd?
Nee, ik geloof dat het toekomst is.
Mensen kunnen het niet begrijpen. Want als je zegt, de Satan die heerst toch over de aarde, dat zien we elke dag.
Ja. Ja, hij wordt zelfs genoemd de God van deze eeuw. De God van deze aio.
Ja.
Ja. Maar die heerschappij van Satan speelt zich af in het verborgen, hè? Kijk, de uitwerking ervan kun je wel waarnemen. En het is omdat je de Bijbelse informatie hebt dat je het weet. Kijk, mensen in de wereld, die weten daar helemaal niks van. Hè? Die merken ook, die zien ook de wereld waarin we leven. Die vol is van leugen, want Satan is de vader van de leugen. Hè? Die vol is met moord en doodslag, want Satan is de mensenmoorder van de beginnen, weet je wel. Dus dat getuigt allemaal eigenlijk van zijn verborgen heerschappij. Maar waar het boek Openbaring over spreekt, en de titel is niet voor niks Openbaring, dat is datgene wat verborgen is, dat wordt in de toekomst allemaal zichtbaar. En net zo goed als dat de Heer Jezus, die nu nog verborgen is in de hemel, in de toekomst zichtbaar zal worden, zo zal ook de tegenstander, die verborgen is, zichtbaar worden. En zal dus op de aarde geworpen worden. En uiteindelijk wordt hij in Openbaring 20 ook gebonden, hè, in de, hoe heet dat? Help me even. In de afgrond, hè, in die put, weet je wel. Voor 1000 jaar. Hè, en dan staat er ook bij, zodat hij de volkeren niet meer kan verleiden. En dan is zijn verleidende werk, zijn misleidende werk, is in ieder geval voor 1000 jaar is dat niet meer aan de orde. En dus ik denk dat je er vrij moet gaan dat wat hier in de Openbaring staat, feitelijk allemaal toekomst is. Hè. Het zijn allemaal gebeurtenissen die te maken hebben met de dag des Heren. En daar begint het ook mee. En die dag des Heren, die wordt in het Oude Testament, in Oud-Testamentse profetieën, veelvuldig genoemd. Dus sluit ook allemaal aan op datgene wat in het Oude Testament staat. Maar goed, wat ik nog wilde zeggen is dat al die profetieën van zijn lijden vervuld zijn. En dat ja, geeft ons in ieder geval ook de volle zekerheid, maar dat wisten wij al. Want we zouden er a priori van uitgaan dat het woord van God de waarheid is. Ook als het gaat om de dingen van de toekomst. En dat snappen we niet allemaal. Ook het boek Openbaring is helemaal niet een eenvoudig boek of zo. Hè? Maar we geloven het wel. Hè? En we houden het eraan vast. En want de geest van Christus heeft vooraf getuigenis gegeven van al het lijden dat over Christus komen zou. En van al de heerlijkheid daarna. Nou ja, en zo kun je ook nog denken aan de profetie van Zacharia bijvoorbeeld. Weet je wel, Zacharia 9. Vers 9 en 10. Vers 9 spreekt over zijn vernedering, zijn lijden. De koning zal komen en hij zal zitten op een ezel, op een ezelinnenjong. Nou, dat is allemaal gebeurd. Daarom moest de Heer die ezel hebben. Opdat de schrift vervuld zou worden. Ja. En dan vers 10 zegt dat zijn heerschappij zich zal uitstrekken over heel de aarde. Twee versen naast elkaar. Eén gaat over het lijden, andere vers gaat over de heerlijkheid. En zo heeft de geest van Christus, voordat hij in levende lijf op aarde was, daarvan al getuigd. En ik zou willen adviseren, broeders en zusters, als je een moment over hebt, om thuis ook nogmaals Psalm 72 te lezen. Prachtig mooie psalm van Salomo, de vredevorst. Hè? Shalomo, shalom betekent vrede. En Psalm 72 spreekt dan ook over de koninklijke heerschappij van de Zoon. Hè? En nou ja, dat spreekt natuurlijk in hoogste instantie ook over de persoon van de Heer Jezus Christus. En uiteindelijk zal dat er alles toe leiden dat de aarde vol zal worden van de kennis van de heerlijkheid des Heren, zegt Jesaja en zegt Habakkuk. Twee keer toe. Zoals de wateren die de bodem van de zee bedekken. Dus in dat opzicht kunnen we in ieder geval ook vaststellen bij alle tumult dat er is onder de volkeren. Wij gaan een geweldige, en deze wereld gaat een geweldige toekomst tegemoet. Amen, tot zover. Het is tijd, en we gaan een lied zingen nog, denk ik, hè? Hey, zullen wij, u mag ook nog uw gaven afzonderen, hè? Ja, dat mag. Misschien is het goed om te zingen 722 uit Johannes de Heer. Schiet me nou zo te binnen. Dat is een mooi lied. Kroont hem met gouden kroon. Mee eens? Ja? Nou, dan gaan we dat zingen. En dan, onder dat zingen, dan kunt u zo nog de... Kan de collecte nog rondgaan. En we gaan eerst samen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, wil u hartelijk danken voor die geweldige dingen die we in uw woord telkens weer mogen lezen. Heer, en we komen er altijd weer van onder de indruk. Uw woord is de waarheid. Heer, dat we daarvan maar overtuigd mogen zijn en blijven. En dank u wel, Heer, dat dat woord ook een lamp voor onze voet is en een licht op ons pad. Dat het ons licht geeft in de duisternis van deze wereld. Dat we mogen wandelen in dat licht. Met u en samen mogen optrekken. Heer, dank u wel voor uw liefde en uw genade. Dank u voor het verlossingswerk van de Heer Jezus Christus. En dat dat ook de basis is, Heer, waarop u alles ook zult uitwerken. Vandaag in het verborgene, maar in de toekomst ook in alle openbaarheid. En dank u wel dat dat veel goeds belooft. Voor Israël en de volkeren, voor deze wereld. Dat uw naam verheerlijkt zal worden, Heren. En ja, we zien ernaar uit. Wat zal dat zijn? Wat een dag zal dat zijn? Heren, zo mogen we u danken en loven en prijzen, ook voor deze avond. Wil de naprediker van uw woord zijn, ga ook met ons, Heer, als we weer van hier gaan. Dat we ook bij een volgende gelegenheid zo weer bij elkaar mogen komen om bezig te zijn met de dingen van u. En wil u alle lof en dank en eer brengen voor wie u bent en voor wat u doet. Geloofd en geprezen zij uw naam. Amen.